Welkom bij Radio Maria.
Pelgrim in eigen land. God brengen en ontmoeten onderweg. Gebracht door uw medepelgrim Kevin.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria en dierbare medepelgrims van Pelgrim in Eigen Land. Bij onze derde aflevering van onze tocht langs het vredespad van de heilige Franciscus van Assisi. En dat ondernemen wij in het Heuvelland, vlakbij de Franse grens in West-Vlaanderen natuurlijk. Vorige keer, herinnert u zich misschien nog, waren we dus bezig met onze tocht doorheen het zogeheten Hellegatbos. En u leerde reeds dat helle niets te maken heeft met de hel, maar wel te maken heeft met een verbastering van het woord heuvel. Ik liet de schoonheid van het Hellegatbos tot mij komen en toen ik aan het punt kwam waar de weg terug naar boven leidt, en toen zag ik dus die hele steile houten trap die je dient te beklimmen. Bovengekomen, na de klim, was het eigenlijk een biddend en meditatief moment. Je staat te midden van het bos, je hoort de geluiden van het bos. Het was ook 12 uur en dat was natuurlijk het uitgelezen moment om het Angelus te bidden. Veel meer dan Franciscus van Assisi konden we ons niet wanen, te midden van het bos, te midden van de dieren ook die we hadden ontmoet, om daar God te loven en te prijzen door ons met een biddend hart te wenden tot Maria, de dienstmaagd des Heren, die een volmondig ja heeft gegeven aan de Heer om ter wereld te kunnen komen. We luisteren even naar dit moment. En gaan zo verder op onze route vandaag. Ondertussen, dierbare luisteraars, is het exact 12 uur geworden. En het is goed om op onze pelgrimstocht ruimschoots tijd te maken voor gebed. En daarom kunnen wij samen het Angelus bidden. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. De engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt en zij heeft ontvangen van de Heilige Geest. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Zie de dienstmaagd des Heren. Mij geschiede naar uw woord. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. En het woord is vlees geworden. En het heeft onder ons gewoond. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Bid voor ons, Heilige Moeder van God, opdat wij de beloften van Christus waardig worden. En laat ons bidden. Heer, stort uw genade in onze harten, opdat wij die door de boodschap van de engel, de menswording van Christus, uw Zoon hebben leren kennen, door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis, door dezelfde Christus, onze Heer. Amen.
Ja, het heeft toch echt iets om zo een kort gebedsmoment te houden. De traditie van het bidden van het Angelus om 12 uur en om 6 uur bijvoorbeeld. Te midden van een bos. Zo stap je echt helemaal in de voetsporen van de heilige Franciscus van Assisi, terwijl wij onderweg zijn naar zijn 4e woord voor vandaag. Onderweg daal je eigenlijk af in wat men hier noemt het helle gat. Dat is een diep beboste kloof. Nu, met de hel heeft dat niet zoveel te maken, want helle betekent eigenlijk heuvel. Maar terwijl ik aan het afdalen was, dacht ik, oh, dit valt wel mee. Er niet aan denkende dat men natuurlijk, als men afdaalt, ook terug moet klimmen. En ik kan u verzekeren, het is toch een klein beetje, ja, het doet denken aan de Calvarie. Een hele steile houten trap te midden van het bos leidt ons zo naar onze volgende halte, onze volgende keramische tegel. Stevige klim. En het deed me denken aan het feit dat het in het leven misschien ook wel zo is. Dat het gemakkelijk is om af te dalen in de zonde, maar minder makkelijk is om er terug uit te klimmen. Zelfs wanneer we vergeving ontvangen van de Heer. En ik zit rustig te wachten op een bankje, even de gelegenheid genomen ook om iets te eten. En ondertussen zijn er nog andere wandelaars die dezelfde calvarie gaan. Maar deze dame slaagt erin om na die klim nog even rustig door te lopen. Ja, het is niet iedereen gegeven. En terwijl ik de klim aan het maken was, zag ik een zwarte eekhoorn door het bos huppelen. Ik heb er tegen gesproken, maar hij zei niets terug. Ja, de heilige Franciscus van Assisi, die kon dat. Maar mijn eekhoorn die zweeg. Of hij verstond geen Vlaams, dat kan ook. Alle gekheid op een stokje. Wij gaan verder onze weg vervolledigen. En zo genieten we ook verder van de prachtige landschappen die we mogen ontmoeten.
Na dat gebedsmoment en ook het moment waar we de innerlijke en lichamelijke mens een beetje hebben kunnen versterken, gaan we dus verder langs het Hellegat bos. Uiteindelijk, dit bos beslaat ongeveer een 45 hectare en dus een echte aanrader voor een stevige wandeling. Je vindt hier een ongelooflijk mooie natuurpracht, diversiteit en prachtige vergezichten trouwens ook op de streken op het heuvelland. Op de top van de Rode Berg, hè, die we natuurlijk hier in de buurt vinden, is de bodem droog en zandig. En er groeien vooral naaldhout, eik, beuk en tamme kastanje. En ik had heel veel geluk, want het was ook de moment waarop dat de kastanjes letterlijk voor de voeten lagen. En jawel, ik waande me terug een beetje in mijn kindertijd, waar we dat natuurlijk ook hebben gedaan, kastanjes gaan zoeken om ervan te eten. En het eten van de vruchten van de bomen die God ons heeft geschonken, ja, dat doet ons natuurlijk denken aan het boek Genesis. En ook aan de zorg voor de schepping. Een thema dat zeer nauw aan het hart ligt van onze paus Franciscus. Langs de meer lemige hellingen groeien dan eiken- en haagbeukenbos. En nog lager, in de vochtige bronzones en beekvallei, tref je zwarte els, gewone es, de gladde iep en diverse wilgensoorten aan. De rijke struiklaag bestaat uit hazelaar, sleedoorn en meidoorn, Gelderse roos en vlier. In het voorjaar trouwens kan je hier een oogstrelend kleurenfestijn aanschouwen, want de helling kleurt dan blauw en wit door boshyacinten en klaverzuring. Ook reuzenpaardenstaart en daslook die voelen zich hier helemaal in hun nopjes. de rijkdom aan planten op de Rodenberg trekken dus ook heel wat dieren aan en we mochten er al enkele ontmoeten op onze weg. Enkele opmerkelijke vogelsoorten, zoals de buizerd, de wespendief, de wielewaal, de fluiter, de boomklever, een bosuil en de groene specht. 'S Nachts gaan grootoor- en baardvleermuizen op zoek naar een stevig ontbijt. En, met wat geluk, kan je hier ook de hermelijn spotten, de steenmarter of de wezel. Het is dus zo dat reeds in 1912 de Belgische staat 10 hectare van het Hellegatbos aankocht. Eerst was het een staatsbos. De Eerste Wereldoorlog veegde het bos echter volledig van de kaart en na de oorlog plantte men het bos opnieuw aan. En daarom vonden we dus hier op de top van de Rodenberg echt erfgoed uit het interbellum, die we de vorige afleveringen beter konden leren kennen. Hotel Cosmos, een hotel dat men na de Eerste Wereldoorlog bouwde, toen heel wat toeristen, scholen en jeugdgroepen op de top van de Rodenberg de desolate oorlogsvlakte kwamen bekijken. En vandaag is Hotel Cosmos een beschermd monument, omwille van zijn architectuur en historische waarde. Een beetje randinformatie dus over het Hellegatbos waar wij verder doorheen gaan. Komen we zo aan de Rodenbergstraat en wandelen we verder, dan vinden we er onder meer ook nog de beschermde Lijstermolen en het Molenhof. En dat naast de Lijstermolendreef. Ja, het zal u niet verbazen, die naam natuurlijk. De Lijstermolen is een houten standaardmolen met een open voet die fungeert als korenmolen. De twee zoldermolen die werd tussen 1801 en 1805 gebouwd en stond aanvankelijk op de Lijsterhoek in Beernum. Voor de bouw stonden de molenmakers Jan Hoste uit Moerkerke, Jan Adams uit Kruishoutem en Marcel Kaam uit Deinze in. En de opdrachtgever, dat was molenaar Augustijn van Haken, die als pachter in 1801, omwille van een stropershistorie, de Beernemse walmolen diende te verlaten. Aanvankelijk had de molen een open voet, maar na 1884 werden de teerlingen een meter opgehoogd en werd de molen van een gesloten voet voorzien. Ondanks de oprichting, kort na de Eerste Wereldoorlog, van een stoommaalderij, bleef de windmolen tot 1948 in bedrijf. Daarna raakte deze in verval. En in 1957 werd de molen afgebroken om door toedoen van Emiel Hardeman, burgemeester van Westoeter, op de Banenberg in Westoeter heropgebouwd te worden. Een officiële inhuldiging vond plaats in het jaar 1961. U kan zich voorstellen dat het demonteren van zo'n windmolen geen eenvoudige klus is. In 1957 werd dan ook beroep gedaan op de molenbouwers Henri Lejeune, afkomstig uit West-Vleteren, en Omer van den Busche uit Ruiselede. Samen met Maurits Gecquière stonden zij ook in voor de heropbouw van de molen op 4 nieuw gemetselde teerlingen. Het resultaat werd een standaardmolen met open voet op een grote molenbelt. De molenkast met ronde kijkgaten kreeg opnieuw zijn verticale plankbeschieting. En ook de grootte van de molenkast werd daarbij gerespecteerd. Zoveel mogelijk heeft men de oude balken willen recupereren, want sommige droegen nog steeds inscripties. Onder meer de ingebeitelde data en de namen van de molenaars, Vervenne uit 1871, Emiel de Klerk 1917 en A. van Haken, Emiel van Haken 1889. De geknikte molenkap en de windzijde van de molenkast werden niet langer bedekt met gekliefde eikenhouten schaliën, maar met eternietschaliën. En op de kap werd een nieuwe koperen haas als windvaan geplaatst. Een creatie van de Ieperse kunstenaar Ademar van Droemen. Er werd op die manier verwezen naar zowel de stroperij van de eerste molenaar als naar de berghazen, en dat is de bijnaam van de bewoners van de Rode Berg in West-Oeter. Omdat het niet onmiddellijk de bedoeling was om de molen opnieuw operationeel te maken, werd geen aswiel geplaatst, maar dat leidde vrij vlug tot verval. Een storm in januari 1990 heeft dat bewezen. En in mei 1990 werd dan door de fusiegemeente Heuveland enkele onderhoudswerken uitgevoerd. En vandaag is die dus te bewonderen op onze route waar wij vandaag langskomen op de Lijstermolendreef. En zo komen we dus opnieuw een molen tegen op onze weg. Dat hebben we al eerder meegemaakt. Ik moet even terugdenken aan de tochten die we ondertussen al hebben ondernomen toen we in Antwerpen zijn gaan rondtrekken. Als ik me niet vergis, dan hebben we daar ook een molen tegengekomen. En ook nog eens wanneer we in Kortrijk zijn geweest. Molengeschiedenis dus langs onze pelgrimstocht. Wij gaan verder op weg waar we opnieuw een verhaaltje van de heilige Franciscus van Assisi mogen ontvangen. En met alle dieren die we ondertussen reeds zijn tegengekomen, is het goed om even stil te staan bij een bijzonder wonder dat de heilige Franciscus verrichtte. Het is namelijk zo dat in de tijd dat Franciscus in de stad Gubbio vertoefde, daar in de omgeving een grote, woeste en bloeddorstige wolf opdook, die niet enkel dieren, maar ook mensen verslond. En omdat hij zich dikwijls dicht bij de stad vertoonde, leefden de inwoners in grote angst en was iedereen die de stad uitging gewapend, alsof het oorlog was. Toch kon iemand die alleen was en hem tegenkwam, niets tegen hem beginnen. Het werd zelfs zo erg dat niemand de stad meer durfde te verlaten uit angst voor de wolf. Franciscus had erg met de inwoners van de stad te doen en wilde de wolf gaan opzoeken, hoewel zij het hem sterk afraden. Hij sloeg een kruisteken en trok met zijn gezellen de stad uit, geheel en al vertrouwend op God. Op het punt waar de anderen niet verder durfden, sloeg Franciscus de weg in naar de plek waar de wolf leefde. En daar gebeurde het, zoals de vele burgers zagen die naar dit wonder waren komen kijken, dat toen de wolf met open gesperde muil op Franciscus afkwam, Franciscus naar hem toeliep, een kruisteken over hem maakte en hem bij zich riep: "Kom hier, broeder wolf. Ik gebied je namens Christus mij nog anderen kwaad te doen." Een wonder geschiedde. Onmiddellijk nadat Franciscus het kruis had gemaakt, liet de geduchte wolf zijn bek dichtvallen en hield hij in. En zodra hij het gebod hoorde, kwam hij mak als een lammetje naar hem toe en ging voor zijn voeten op de grond liggen. Franciscus sprak tot hem: "Broeder wolf, jij veroorzaakt in deze omgeving veel ellende en je hebt je afschuwelijk misdragen door schepselen van God zonder zijn toestemming te verminken en te doden. Je hebt niet alleen dieren gedood en verslonden, maar het ook gewaagd om mensen die naar het beeld van God gemaakt zijn te doden en te verminken. Hiervoor verdien je als gemene dief en moordenaar de galg, want alle mensen haten en vervloeken je, en de hele stad is je vijandig gezind. Maar, broeder wolf, ik wil jou vrede laten sluiten met de mensen, zodat jij hun geen kwaad meer zult doen en zij jou al het kwaad dat je berokkend hebt zullen vergeven en er geen mensen of honden meer op je zullen jagen." Op Franciscus' woorden gaf de wolf met bewegingen van zijn lijf, zijn staart en zijn oren en door het knikken met zijn kop te kennen dat hij ermee instemde en bereid was te gehoorzamen. Toen zei Franciscus: "Broeder wolf, indien jij bereid bent vrede te sluiten en die te bewaren, beloof ik ervoor te zorgen dat jij je leven lang van de inwoners van deze stad te eten krijgt, zodat je geen honger meer hoeft te lijden. Want ik weet best dat je door honger tot al die kwade dingen werd gedreven. Maar omdat ik deze gunst voor je zal vragen, broeder wolf, moet jij me beloven dat je nooit meer enig mens of dier zult schaden. Beloof je dat?" De wolf knikte met zijn kop ten teken dat hij het beloofde. En Franciscus zei opnieuw: "Broeder wolf, ik wil dat je op je erewoord zweert je aan deze belofte te zullen houden, zodat ik daar volledig op kan vertrouwen." En terwijl Franciscus zijn hand uitstak om een erewoord te krijgen, tilde de wolf zijn rechterpoot op en legde die gedwee in de hand van Franciscus, waarmee hij hem op zijn manier zijn erewoord gaf. Toen zei Franciscus: "Broeder wolf, ik gebied je in naam van Jezus Christus nu zonder enige schroom met me mee te komen om deze vrede te gaan sluiten in naam van God." En tot grote verbijstering van de inwoners die het aanschouwden, liep de wolf als een maklammetje met hem mee. Meteen ging dit nieuws als een lopend vuurtje de hele stad door, zodat iedereen, groot en klein, man en vrouw, jong en oud, naar het marktplein trok om Franciscus met de wolf te zien. Toen al het volk zich daar verzameld had, ging Franciscus op een verhoging staan en hield een preek. Hij zei onder meer dat God beproevingen als deze toeliet vanwege de zonden en dat het vuur van de hel, waarin de verdoemde zielen voor eeuwig branden, vele malen erger is dan de vraatzucht van de wolf, die alleen maar het lichaam kan doden. Hoezeer moet dus de muil van de hel gevreesd worden, als zo'n grote groep mensen al in angst en beven leeft om de muil van een klein dier. Keert daarom terug naar God, dierbare mensen, en toont waardig berouw over uw zonden. Dan zal God u in het heden van de wolf bevrijden en in de toekomst van het hellevuur. Na afloop van zijn preek zei Franciscus: luister, mijn broeders. Broeder Wolf, die hier voor u staat, heeft me op zijn erewoord beloofd vrede met u te willen sluiten en u op geen enkele wijze ooit nog kwaad te doen, als u belooft hem elke dag zijn nodige voedsel te geven. Ik sta ervoor in dat hij zich strikt aan dit vredesverbond zal houden. De burgers beloofden eenstemmig dat ze hem altijd te eten zouden geven. En ten overstaan van iedereen zei Franciscus tegen de wolf: en jij, broeder Wolf, beloof je de mensen dat je je aan het vredesverbond zult houden en nooit meer een mens of dier of welk schepsel dan ook zult belagen. De wolf knielde neer, knikte met zijn kop en gaf door vriendelijke bewegingen van zijn lijf, zijn staart en zijn oren zo duidelijk mogelijk te kennen dat hij elke afspraak zou nakomen. Vervolgens zei Franciscus: broeder Wolf, ik wil dat je, zoals je me buiten de poort je erewoord op deze belofte hebt gegeven, ook in aanwezigheid van alle mensen op je erewoord zweert dat je niet zult beschamen waarvoor ik heb ingestaan. En de wolf tilde opnieuw zijn rechterpoot op en legde die in de hand van Franciscus. Door dit alles werden de mensen met zoveel bewondering en blijdschap vervuld over de devotie van de heilige, het uitzonderlijke wonder en de vrede met de wolf, dat iedereen luid naar de hemel jubelend God loofde, omdat hij Franciscus had gestuurd om hen door zijn goede daden van de muil van het woeste beest te bevrijden. Nog 2 jaar lang leefde de wolf daarna in Gubbio en ging als een tam dier de huizen langs, van deur tot deur, zonder dat hij iemand lastig viel of door mensen werd lastig gevallen. Hij werd door iedereen royaal gevoed en wanneer hij door de stad en langs de huizen liep, was er geen hond die tegen hem blafte. Na 2 jaar stierf broeder Wolf uiteindelijk van ouderdom. En dat betreurden de mensen zeer, want telkens wanneer ze hem zo mak door de stad zagen gaan, werden ze duidelijk herinnerd aan de deugd en de heiligheid van Franciscus. Tot lof van Christus. Amen.
Enkel u komt toe, o Heer, alle glorie, alle eer. Goede Vader, wees gezegend en geloofd. Enkel u vernietigt licht, het allerhoogste toegedicht. En wij buigen voor u nederig het hoofd. Wees geprezen, goede Heer, in uw schepping evenzeer. Zuster zon, haar licht, haar hele warme stralen. Is een wonder, wissen waar, dat u ons verlicht door haar. Moge zij uw goedheid naar ons toe vertalen. Wees geloof voor zuster maan, in de sterren die er staan. In de nachten klaar en helder, schijnsel geven. Wees geloofd voor broeder wind, die in wolken regen wind. En verspreid opdat uw schepping moge leven.
de water, voor het koele reine water, dat ons laft en wast en droogte doet verwijnen. Wees geloofd ook voor het vuur, dat ons warmt in het late uur. In zijn vruchten en zijn kracht op ons laat schijnen. Geprezen, o mijn moeder, voor de aarde onze moeder, die ons koestert en ons dierbaar leven geeft. Vruchten vol van smaak en geuren, bloemen wilder van kleuren, in de bomen, in het gras en al wat leeft. Wees geloofd voor hen die leven, in uw liefde en vergeven, ook als onrecht en ellende hen dan wonen. En de zegen op te geven, die door vrede te verleen. Zich door u, o Vader, mogen laten kronen. Wees geprezen, o mijn Heer, voor ons lichaam broos en teer, dat de dood van het leven zomaar kan bestelen. Van gezegen zijn nog deze, die de dood niet moeten wezen, omdat zij voor even geen uw liefde deed.
Een beetje verder op de weg, en vlak voordat we een prachtig bospad inslaan, hebben we een prachtig zicht op de omgeving.
We zijn ondertussen uit het helle gat gekropen. En we staan op een plaats met een prachtig zicht op de Kemmelberg en de kerktoren van Loker. En dit is de plaats waar we ons woord van de heilige Franciscus van Assisi ontvangen. Gelukkig wie vredelievend zijn, want zij zullen kinderen van God genoemd worden. Zij zijn echt vredelievend die bij alles wat zij in deze wereld te lijden hebben, omwille van de liefde van onze Heer Jezus Christus, in gemoed en lichaam de vrede bewaren. En daar komt het vredesthema toch even kijken. En eigenlijk, zonder dat we er erg in hadden, blijken zo de 8 zaligsprekingen op ons pad te komen. Op deze grillige 8 die wij afwandelen. Inderdaad, vrede, we kunnen ervoor bidden dat er vrede mag zijn tussen alle mensen, maar zeer zeker ook vrede in ons eigen hart. Van hieruit heeft men eigenlijk de mogelijkheid om ofwel een kortere route te wandelen, dat gaan wij niet doen vandaag. Wij gaan de grote route wandelen, in totaal 15 kilometer. En dat betekent dat we ongeveer halfweg zijn. Er wacht hier nog een mooi bospad op mij. En zo gaan wij verder langs onze vredesroute met de heilige Franciscus van Assisi.
Wij wandelen verder en genieten van de voorbijgaande landschappen. Zo ontdekken we al heel snel dat we ons in het gebied bevinden van de Douve-vallei. En op een steenworp van de Franse grens.
Opnieuw een klein eindje verder komen wij aan de Douve-vallei en het Eeuwenhout. Een deel van de Douve-beek trekt in het heuvelland de grens tussen België en Frankrijk. En in dit prachtig stroomgebied van de Leien ligt zo'n 74 hectare natuur en bos. In de jaren 90 onderging het gebied een gedaanteverandering door verschillende aankopen. Prikkeldraden worden opgerold, waardoor hagen vrij konden uitgroeien tot ruige struwelen. Begrazingszones die zorgen ervoor dat de vroegere scherpe perceelgrenzen vervagen. En door de talloze houtkanten en hagen, knotbomen, rijen en holle wegen, waan je je zo een paar eeuwen terug. Wilde struwelen zijn hier meestal overblijfsels van verwilderde hagen. Je vindt er ook restantjes oud bos die een toevluchtsoord zijn voor spekwortel en de dikste zoete kersen van West-Vlaanderen. Ook voor speciale knotbomen is dit een bijzondere plaats. Ooit elders een knothazelaar of knotlijsterbes gezien? Wel, hier staat ook de dikste knotwilg van Vlaanderen. Een rijk landschap betekent ook een rijk dierenleven. En dat hebben we onderweg al mogen ontmoeten. Heel wat dieren passeren hier voorbij. De afwisseling van bos, houtkanten en open veld is ideaal voor de veldleeuwerik, de patrijs en de ree. Daarnet trouwens, als we door het bos liepen, dan passeerde er een ree over de weg. In de sleedoornstruwelen kan je de zeldzame dagvlinder sleedoornpage nog vinden. Rond de poelen vliegen libellen met de bruine winterjuffer als merkwaardige uitschieter. Vinpoot en kamsalamander zijn niet alledaagse ingrediënten van een aantal poelen. Fietsers, wandelaars en ruiters kunnen runderen kruisen op hun pad. De grazers helpen bij het beheer van dit domein. Door hun graasgedrag zorgen deze dieren voor variatie in de begroeiing. Plaatsen waar de dieren vaak grazen, houden ze open. Op andere plaatsen, met minder intensieve begrazing, ontstaan er ruigten, struwelen of bosjes. En via hun mest of hun pels zorgen ze tevens voor de verspreiding van zaden. Een prachtig gebied waar we hier staan. En op deze mooie plaats, die opnieuw in het teken staat van de schepping, van de schoonheid van de natuur, van de rijkdom van de fauna en flora die God aan ons heeft geschonken, ontvangen wij ons volgend woord van de heilige Franciscus. Houd voor ogen, jij mens, op welke verheven hoogte de Heer God je geplaatst heeft. Hij heeft jou geschapen en gevormd, je lichaam naar het beeld van zijn geliefde Zoon en je geest naar diens gelijkenis. Alle schepselen onder de hemel dienen, erkennen en gehoorzamen hun schepper naar hun aard beter dan jij. Bovendien hebben niet de demonen hem gekruisigd, maar jij hebt hem gekruisigd samen met hen, en je kruisigt hem nog steeds, door genoegen te vinden in ondeugden en zonden. Hoe kun je dan nog roemen? Want zelfs al was je nog zo scherpzinnig en wijs dat je alle kennis had, alle soorten talen kon verstaan, en scherpzinnig alle hemelse dingen wisten doorgronden, dan nog kan je op dit alles niet roemen. Eén demon heeft immers ooit over de hemelse dingen meer geweten en weet nu nog over de aardse dingen meer dan alle mensen samen. Zelfs als er iemand is die bijzondere kennis van de hoogste wijsheid van de Heer heeft ontvangen. Zo ook, al was je mooier en rijker dan alle anderen, of deed je wonderen door demonen op de vlucht te jagen? Toch is dit alles in strijd met je aard en hoort niet bij jou. Daarop kun je dus niet roemen. Wij kunnen alleen roemen op onze zwakheden en iedere dag het heilig kruis dragen van onze Heer Jezus Christus. Ja, die woorden die komen zeker binnen. En je voelt de aanwezigheid van de heilige Franciscus van Assisi op die manier langs deze weg. Ik ben hier nog een beetje aan het genieten van het prachtige landschap. De vogeltjes die fluiten, de rust die men hier kan ervaren. Prachtige plaats. En wij volgen dus verder een soort van knooppuntennetwerk, dat hebben we al de hele route gedaan trouwens. En ik sprak daarnet toch over de dieren, dus we hebben ondertussen al een ree gezien, een eekhoorn, een kat, honden, koeien, paarden, bijen, alle soorten dieren. En terwijl ik het zeg, kruipt hier een klein lieve heersbeestje voorbij. Ja, in het teken dus van de schepping ook deze tocht. Wij gaan verder, dierbare medepelgrims, en vervolgen onze weg, die uiteindelijk terug zal leiden naar Westhoeter.
We trekken dus door de Douvevallei verder langsheen het grenspad. En dat verwijst natuurlijk naar het feit dat letterlijk ja, de grens hier vlakbij te vinden is, vlakbij La Douve, die voor een groot stuk zeg maar de natuurlijke grensovergang vormt tussen België en Frankrijk. En we gaan verder via de Oude Bellenstraat. En onderweg viel heel sterk op hoe stil het hier is. En die stilte, die heeft ook een uitwerking natuurlijk op de mens. De paus roept ook heel vaak op om het stil te maken, om te luisteren. Nu, voor de radio is dat wat moeilijker natuurlijk, omdat u dan gewoonweg niets zou horen. Maar toch is het een uitnodiging om af en toe momenten van stilte in te bouwen. En ook de pelgrim ondervindt die invloed, zeg maar. En ik wil u graag laten delen in zo'n moment van stilte en een beetje reflectie.
We zijn zo net door een stukje natuur gewandeld, waarvan men zegt dat het een van de stilste plaatsen is van deze streek. En stilte is echt iets om naar te luisteren. Het doet iets met een mens en ook met de pelgrim die het onderweg kan tegenkomen. Ondanks het feit dat ik op deze route tot nog toe enkel dieren ben tegengekomen en dagjes mensen die wandelingen maken en die misschien ook niet onmiddellijk openstaan voor een gesprek of een interview, hoewel de meeste mensen heel vriendelijk zijn en altijd vriendelijk goeiedag zeggen, zoals het een goede Vlaming betaamt, is het een route die je niet alleen gaat. Je voelt de constante aanwezigheid van God in de schepping. En daarom is het zo mooi om te pelgrimeren. Ja, het bezoeken van een stad is zeer interessant. Prachtige plaatsen ook ontmoet, mooie kerken gezien, kunst, alles wat je wil. Maar de natuur heeft echt een bijzondere uitwerking op de mens. En dat is echt een cadeau van God. Een cadeau waar we echt ook dank u voor moeten zeggen. In de natuur wordt men als het ware klein. De heilige Franciscus van Assisi zegt: gelukkig de dienaar die zich niet beter vindt wanneer de mensen hem prijzen en verheffen, dan wanneer ze hem waardeloos, eenvoudig en verachtelijk vinden. Want zoveel als een mens is in de ogen van God, zoveel is hij en meer niet. Wee de religieus die door anderen hoog geplaatst werd en het eigen wil niet wenst af te treden. En gelukkig de dienaar die niet uit eigen wil hoog geplaatst wordt en er altijd naar verlangt onder de voeten van anderen te zijn. De eenvoud was een belangrijk onderdeel van het leven van de heilige Franciscus van Assisi en het komt vaak in zijn uitspraken terug. Het is echter een eenvoud die we enkel kunnen vragen aan God zelf. Bijvoorbeeld door de ervaring van het zichzelf klein weten te midden van de natuur, geraakt te worden door een onderdeel van de schepping. Zoals daarnet liep ik langs een pad met prachtige veldbloemen, een kleurenpracht van je welste. En dan doet dat iets met de ziel, het doet iets met het hart dat ons oproept om de Heer te danken voor die kleurenpracht. En zo zie je dat ieder moment van een pelgrimstocht een moment kan zijn waar je je als mens verbonden weet met God. Door in te gaan op die kleine uitnodigingen die God iedere dag aan ons verricht. Wij gaan verder op onze weg. We kwamen dus van de Rode Berg Ruiterroute die we een stukje hebben gevolgd. En gaan hierna verder richting Loker.
Here we go again, my mind racing. And I can't seem to wait all the thoughts and feelings. It's like it never ends until your voice breaks through my noise. And I know I'm not alone, not alone. You fight my battles. If I would just be still, why would I keep running when you're here? I'll just be quiet.
Opnieuw gaat onze weg verder door de velden, richting een bos met een bijzondere naam, het eeuwenhout.
Hoort de wind waait door de bomen. Letterlijk. Een stevige wind is ondertussen komen opzetten. En dat hoor je natuurlijk makkelijker aan de rand van het bos. Ik sta ondertussen aan de rand van het eeuwenhout. En dat is toch een speciale ervaring ook. Je gaat dan zo dat pad de velden in, zeg maar. En dan zie je dat woud opdoemen met die mooie naam. En hier aan de rand van het eeuwenhout ontvangen wij opnieuw een woord van de heilige Franciscus van Assisi. Gelukkig de mens die zijn naaste in diens broosheid draagt, zoals hij door hem gedragen wil worden, als hij in een soortgelijke situatie verkeert. Gelukkig de dienaar die al het goede aan de Heer God teruggeeft. Wie iets voor zichzelf achterhoudt, verbergt in zich het geld van de Heer zijn God, en wat hij dacht te hebben, zal hem worden afgenomen. Opnieuw een waarschuwende raad van de heilige Franciscus, die ons op deze wijze aanmaant om ons natuurlijk volledig te geven. En een pelgrimstocht die leent daar eigenlijk zeer goed toe, omdat je zeker stukken zal tegenkomen die minder mooi zijn, minder aangenaam, of je doet een pelgrimstocht in slechtere weersomstandigheden dan die van vandaag. Of je komt vervelende mensen tegen, dat is allemaal mogelijk. Of je ziet een hele lieve kat onderweg, die je dan uit mededogen en het liefde voor de schepping even wil aaien, en die vindt het dan nodig om na 5 minuten in uw arm te bijten. Bijvoorbeeld, dat is een manier waarop dat men kan voorbijgaan aan zichzelf. Ja goed, die zaken zijn natuurlijk dingen die je tegenkomt onderweg. Net zoals daarnet, twee grote loslopende honden, dat is altijd een spannend moment. Omdat zo'n dieren toch onvoorspelbaar zijn. Maar zo staan we dus aan de rand van het bos. Gaan we onze weg verder zetten. En ik kijk even voor u op de kaart. Om te zien waar wij ons nu eigenlijk juist bevinden. Ja, we hebben nog een eindje te gaan hoor. We moeten dus nog door het Ebenhoutbos tot aan de verste uithoek. Dat is vlakbij een kerkhof. Het Loker Hospice Cemetery. Vandaar gaat het naar Loker, naar de Sint-Pieterskerk. Komen we voorbij de Chapelle Notre-Dame. En gaat het nog naar de Sint-Goddelieve-kapel. Zo terug naar Westhoeter. We gaan snel onze weg verder zetten en ontdekken zo ook verder wat de heilige Franciscus van Assisi voor ons in petto heeft.
En zo bereiken wij op de kruising tussen de Hofstraat en de Godschalkstraat het verste punt van onze tocht vandaag.
Zo hebben we ondertussen het verste punt van onze route bereikt. Het verste stukje van de grillige acht, zeg maar. Vanaf nu zal de route ons onder andere nog naar Loker leiden en zo terug naar Westhoeter. Ik kijk er naar uit trouwens om naar Loker te gaan. Want als je deze route doet, dan valt je heel sterk die mooie kerktoren van Loker op. Dus die wil ik zeker even van naderbij gaan bekijken. Daarnet stonden we langs een hele drukke weg, waar dus nog zo'n keramische tegel te vinden is, maar het was onmogelijk om een opname te doen en daarom ontvangen we op dit punt, ondanks de stevige wind een beetje, twee woorden van de heilige Franciscus van Assisi. De Heer heeft tot Adam gezegd: eet van iedere boom, maar van de boom van de kennis van goed en kwaad mag je niet eten. Van iedere boom in het paradijs kon hij eten, omdat hij niet zondigde, zolang hij niet tegen de gehoorzaamheid inging. Maar diegene eet van de boom van de kennis van het goede, die zijn wil als zijn eigendom beschouwt, en prat gaat op het goede dat de Heer in hem zegt of bewerkt. En de vrucht hiervan is, door de ingeving van de duivel en de overtreding van het gebod, de kennis van het kwaad geworden. Daarom moet hij straf ondergaan. Ja, onze Franciscus die geeft opnieuw een stevige vermaning. Maar deze teksten zijn afkomstig uit de regel en uit datgene wat de heilige Franciscus aan zijn broeders leerde. En voor ons kan het zeker een voorbeeld zijn om dat na te volgen. Het is daarom ook belangrijk om niet te willen gediend te worden. Ik ben niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen, zegt de Heer. Wie over anderen is aangesteld, mag zich op deze functie evenveel beroemen, als wanneer hij de taak kreeg om de voeten van de broeders te wassen. En, naarmate hij zich meer opwindt over de ontheffing uit deze functie dan uit die van voetenwasser, in die mate beheert hij de beurs tot gevaar van zijn ziel. Een belangrijk aspect is toch ook dat Franciscus op een bepaald moment bereid was om de leiding van de orde gewoon af te staan, ondanks het feit dat hij degene is die ze begonnen is. Hij degene is die al die genade zat ontvangen van God om dit werk mogelijk te maken. Zo zien we een man die echt enkel leeft voor God en vanuit God voor de naaste. Zo op het hoekje van de Godschalkstraat, daar sta ik nu, ga ik richting Loker. En zo verder naar de Sint-Eligiuskerk in Westhoeter.
En zo bereikten we dus het verste punt van onze grillige acht. Van hieruit gaan we nog terug naar Loker en zetten zo onze weg verder naar West-Oeter. Want de bedoeling is natuurlijk dat we uiteindelijk uitkomen waar we begonnen zijn. En zullen dus ook opnieuw voorbij het Hellegatbos gaan. Maar dat is voor een volgende keer. De Sint-Pieterskerk in Loker, de Chapelle Notre-Dame, het ligt nog allemaal op onze weg. En ik hoop dat u ook een volgende keer opnieuw uw wandelschoenen aantrekt en met ons meegaat. Van harte dank voor het wandelen vandaag en graag tot een volgende keer.